SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio.
Dit is SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Graag erkennen wij de traditionele eigenaren en verzorgers van het land van waar we vandaag SBS Dutch uitzenden en uiten we ons respect aan de Cammeraygal mensen van de Kurungay Nation en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook kennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert. Een hele goedemorgen, mijn naam is Pauline Roesink. Het is zaterdag 9 maart 2024 en u luistert naar SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Het komende uur hoort u een interview met Antonietta Skersi van Stichting Goed. De stichting bestaat 5 jaar en opende deze week een speciaal meldpunt omtrent paspoorten. Straks hoort u het hoe en waarom. Ook geeft Astrid van Schoonakker, onze boekenrecensent, een nieuwe review van een Nederlandstalig boek. Het onderwerp van gesprek is Arcadia van Sipco Melissen. En we hebben natuurlijk ook het willekeurige weekoverzicht. Dat en muziek allemaal straks, maar eerst de achtergronden bij het nieuws uit Australië.
SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Het aantal Indigenous baby's dat gezond en sterk wordt geboren blijft toenemen. Maar volgens nieuwe gegevens, die zijn vrijgegeven door de Productivity Commission, is dat slechts één van de weinige hoogtepunten voor First Nations mensen in de strijd tegen ongelijkheid. Die ongelijkheid blijkt moeilijk aan te pakken, vooral op het gebied van opsluiting en kinderbescherming. In 2008 was universitair hoofddocent Tom Wilkes voorzitter van het National Indigenous Drug and Alcohol Committee. Hij vertelde NITV toen dat er niet naar experts van First Nations werd geluisterd, terwijl die probeerden het leven van hun gemeenschappen te verbeteren.
I think mainstream Australians are still reticent, reluctant to take the advice of Aboriginal leaders seriously and sometimes we get patronized and that's not a good thing. So I work in research and data collection. I know what best practice is. I know what the evidence base is. And sometimes I put the evidence up with other colleagues, non-Aboriginal colleagues, only to find that governments take a populist view and we sometimes miss out on providing good advice to good policy and government because of that.
Datzelfde jaar stemden alle Australische regeringen en een Indigenous group, bekend als de Coalition of Peaks, in met een reeks doelstellingen waarvan zij hoopten dat verandering zou brengen en de kloof tussen de levensloop van First Nations people in vergelijking met niet-Indigenous Australians zou dichten. De regering presenteerde in februari van dit jaar haar jaarlijkse Closing the Gap rapport. Premier Anthony Albanese deed een aantal financiële toezeggingen voor een reeks programma's en beloofde samen te werken met Indigenous gemeenschappen om de zaken vooruit te helpen.
It will be a long time before we can say we've done enough, but we have to do this work together, day after day, week after week.
Maar Romney Mokak van de Productivity Commission waarschuwde dat oude gewoonten hardnekkig zijn en dat falen onvermijdelijk was zonder radicale veranderingen.
There are too many instances where governments will come to the table with a predetermined outcome or solution and expect that Aboriginal and Torres Strait Islander people will agree to that.
Het is deze onrustige geschiedenis die ten grondslag ligt aan de publicatie van het meest recente verslag van de commissie over 8 Closing the Gap doelstellingen. Daarin is te lezen dat op sommige gebieden vooruitgang is geboekt, maar dat er op veel vlakken niets is veranderd of dat de situatie zelfs is verslechterd. Een belangrijk doel is om in 2031 91% van de First Nations baby's met een gezond gewicht geboren te laten worden. De commissie zegt dat dit doel op koers ligt, waarbij het aantal gezonde baby's toeneemt, net als het aantal Indigenous moeders dat gebruik maakt van prenatale zorg. Minister voor Indigenous Australians Linda Burney is blij met het resultaat, maar zegt dat het alarmerend is hoeveel doelen er niet op koers liggen.
I am also very pleased to see a very marked improvement in the birth weight of babies. That's incredibly important for the life trajectory of those babies into adulthood. But there is still a number of targets that are not on track. And they are the ones that are concerning.
De doelstelling van 15% groei van land- en zeegebied dat onder de wettelijke rechten van Aboriginals en Torres Strait Islanders valt, ligt ook op koers. Maar er is geen verbetering in de dichte van de kloof op het gebied van de levensverwachting. Indigenous Australische mannen en vrouwen leven gemiddeld nog steeds 8 jaar korter dan andere Australiërs. Hannah McGlade is lid van het Permanente Forum voor Indigenous Kwesties van de Verenigde Naties. Ze zegt dat de gegevens niet verrassend zijn.
Once again we see that the targets are not making good progress and in fact things are getting worse in several key areas. It's not a surprise because we simply haven't been serious about implementing Aboriginal people's rights, Indigenous rights in this country. We're dealing with outdated systems and structures that really do reflect our unfortunate colonial and racist history.
Er is ook geen verbetering te zien in het aantal opsluitingen van Indigenous mensen. Het percentage Indigenous kinderen dat in detentie zit is niet met tenminste 30% gedaald, wat het doel was. En voor volwassenen zijn de cijfers alleen maar achteruit gegaan. Ook loopt het aantal Indigenous kinderen dat niet thuis opgroeit op. Dit gegeven wordt beschouwd als de belangrijkste indicator of kinderen in aanraking zullen komen met het strafrecht. Chief Executive van de organisatie National Voice for Our Children, Catherine Little, noemt dit verontrustend.
When you drill the data sets, they're horrific. The vast majority of children removed from their families in Australia are Aboriginal and Torres Strait Islander children. That's why it's referred to as gross. More than 40%, in some jurisdictions, it's more than 50% of all children removed from their families are ours. Now, that's despite the fact that our children only represent about 9% of the population. So when we're talking about concepts like gross, I think we also have to call them monstrous.
Maar mevrouw Liddell zegt dat het duidelijk is wat er moet veranderen.
What we've seen and what the Productivity Commission has revealed is when Aboriginal and Torres Strait Islander community-controlled organisations and their communities have a say in the services that they are able to access and how those services land on the ground, we get better results. Now, there's a few reasons for that. One is curated by the communities for the communities. The second reason is they're more likely to have Aboriginal and Torres Strait Islander people working in them.
Dit was een verhaal van Deborah Grok en Kira Heen voor SBS Nieuws, in het Nederlands vertaald door SBS Dutch. We gaan meteen maar door met het nieuws en achtergronden uit Nederland. We konden dit willekeurige weekoverzicht samenstellen met dank aan de NOS, RTV Oost en L1 Nieuws. Het gaat goed met de otter in Nederland. Boswachter Egbert Beens vertelt aan RTV Oost hoe hij in 2002 7 otters losliet in de Weerribben, een natuurgebied in Overijssel, en inmiddels er weer 500 otters leven in Nederland. En dat heeft ook een positief effect op andere diertjes die leven in zoet water.
Het is natuurlijk een dier die aan de top van de voedselketen staat, zeg, bovenaan. Dus ja, dan weet je ook wel dat als zo'n topdier, zeg maar, aan de top van die voedselketen kan overleven, ja, alles wat eronder zit, daar profiteert er ook van. Dus ja, we zeggen ook wel, het is het koning van het zoetwatermilieu. Je weet nooit vooraf, zeg maar, of een introductie van een diersoort slaagt. Maar als je dan nu ziet, zeg maar, dat die otters zich verspreiden door heel Nederland, ja, dan weet je gewoon, hey, het gaat goed. En dan ben je best trots en als boswachter dat je daar aan meegewerkt hebt.
Prachtig mooi natuurnieuws. Anneke van Haren heeft diabetes, maar sinds ze gebruik maakt van een kunstmatige alvleesklier, een apparaatje dat ook wel AP genoemd wordt, voelt ze zich stukken beter. Het kastje meet dankzij 2 sensoren op haar benen of haar suikerspiegel te hoog of te laag is en reageert zo nodig direct door insuline of glucagon toe te dienen. En dat geeft haar mentale rust.
Je bent eigenlijk 24 uur per dag bezig met wat je moet doen om je suiker goed te krijgen. En dat heeft met alle activiteiten die je doet, heeft dat te maken. Of je nou gaat stofzuigen, of je gaat een stukje lopen, of je gaat iets eten, of je zit gewoon netjes achter je laptop. Maar er is altijd wel een moment dat je weer denkt van, hé, mijn suiker is niet helemaal lekker, wat moet ik nu doen? En de AP heeft dat hele stuk, dat hele mentale stuk van mij overgenomen. Waardoor ik gewoon zelf gewoon veel meer rust heb. Dat zorgt gewoon voor dat je je veel energieker voelt en veel prettiger in je vel zit. En ook de dingen kunt doen, hè, de energie kunt gebruiken voor de leuke dingen.
Om ervoor te zorgen dat er meer palingen in de Nederlandse wateren komen, zetten ze in Zeeland deze week op verschillende plekken miljoenen jonge palingjes uit, ook wel glasaaltjes genoemd. U hoort Alex Koelewijn van de Nederlandse Vereniging voor Palinghandelaren.
Dit zijn dus glasaaltjes. Hè? En dan kan je ook zien waar onze glasaal heet in. Ze zijn volledig transparant.
Een groot punt is dat, net als in Nederland, is in Frankrijk ook heel veel binnenwater afgesloten. Zou je die glashaal daar op de golf van Biscayen laten zitten en die wil dus het zoete water in, ja, die kan gewoon, misschien dat er 10% dan overleeft. En wat je nu doet, is je haalt daar een gedeelte weg, je verdunt ze en je brengt ze in Nederland en in Duitsland, in Denemarken, België, overal in Europa wordt paling uitgezet.
De productie van auto's bij Netcar in het Limburgse Born is al even gestopt, maar de modellen die daar ooit van de band rolden zijn nog altijd zeer populair onder verzamelaars. Maurice de Oostwegel is zo'n verzamelaar en heeft alle DAF-modellen uit Born in zijn privécollectie. Aan L1 Nieuws vertelde hij waar zijn passie voor het DAF-je vandaan komt.
Ja, dat is eigenlijk uit de jeugdjaren. Ik ging met vaders, wij hebben dan een draai- en freesbedrijf, de productjes netjes brengen naar onze opdrachtgever DAF. En ik vond het heel spannend. Ik was een jongetje als 4 of 5 jaar. En ik zat dan in eerste instantie naar de reis naar de DAF-fabrieken toe op de bank voor. Hè, zonder gordel wat dan nog mocht. En toen kwamen we bij de portier. En toen moest ik me natuurlijk in de laadbak verstoppen. Heel erg spannend. Ik ben dat autootje gaan waarderen. En op een gegeven moment had ik het idee van, god, ik wil eigenlijk alle productiemodellen die ze gemaakt hebben in serie, daar zou ik er graag eentje van willen hebben.
Deze week kwamen inwoners van Borselen bijeen voor een informatieavond over de plannen voor de bouw van nieuwe kerncentrales. Tegenover de NOS vertelden enkele verontruste inwoners over hun bezwaren.
Nou, we vrezen natuurlijk wel dat er heel veel geluidsoverlast komt. En een kerncentrale die staat er ook niet van de een op de andere dag. Dat gaat om een periode van 10 tot 15 en zelfs met uitloop 20 jaar.
En ik kan me ook voorstellen dat het ook voor de regio hier een zekere mate van shock-effect heeft. Van, oh hemel, wat overkomt ons nu? En nog wel 2 ook. Dus dat is wel meteen inderdaad redelijk radicaal zoals men dat hier heeft ervaren. Ja. Ja.
Nou, ik vind het niet verstandig. En ik hoor heel veel argumenten over gebiedsvervuiling en masten en de kernenergie zelf en het afval. Maar ik hoor bijna niemand over de strategische kwetsbaarheid. Dat vind ik zo merkwaardig. En want het wordt zo kwetsbaar hier in het gebied. 1 kruisraket erop en half Nederland ligt plat.
Het is überhaupt een gek idee dat wij hier miljoenen of miljarden willen investeren in centrales, terwijl ze in Duitsland net afgelopen jaar gesloten hebben.
Tot zover dit willekeurige weekoverzicht van deze week, met dank aan de NOS, RTV Oost en L1 Nieuws. Terug in de tijd. Op 7 maart 1981, nu dus 43 jaar geleden, komt het nummer Ik heb zo waanzinnig gedroomd van Kinderen voor Kinderen binnen in de Nederlandse top 40. De single bereikt uiteindelijk de 7e plaats en het hele album waar alle liedjes op staan bereikt zelfs de 2e plaats. Daarom nu Kinderen voor Kinderen met Ik heb zo waanzinnig gedroomd. Stichting Goed is jarig. 5 jaar geleden werd Goed opgericht en sindsdien heeft de stichting al veel bergen verzet voor Nederlanders in het buitenland. Op het gebied van paspoorten kan volgens oprichter Antonietta Scherzi nog wel het een en ander verbeterd worden. Daarom is deze week het meldpunt Paspoorten geopend. We belden haar hierover om meer te weten te komen.
Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
Antonietta, allereerst gefeliciteerd met de 5 jaar Stichting Goed.
Ja, dankjewel.
Herinner het je nog als de dag van gisteren? Want er is best veel gebeurd, hè, in de afgelopen 5 jaar.
Ja, zeker. De dag van gisteren, het lijkt eigenlijk wel eeuwen, moet ik zeggen, dat ik er al mee bezig ben. Maar we zijn eigenlijk al vanaf 2018 begonnen. Tenminste, dat was eigenlijk een beetje de start van de stichting. En officieel hebben we het 2019 januari opgericht. Maar ja, best wel veel gebeurd inderdaad in die laatste 5 jaar.
Wat is nou een onderwerp waar je het meest misschien trots is? Het is een beetje een gek woord om trots te zeggen, maar je snapt misschien wat ik bedoel. Waar jullie dan het meest fijn op terugkijken, wat jullie hebben bereikt als stichting?
Ja, er zijn eigenlijk wel verschillende zaken. Vooral de DigiD, denk ik. Waar heel veel mensen natuurlijk problemen mee hadden. En daar is nu videobellen geïntroduceerd. Ik denk toch wel dat dat gekomen is door dat we constant maar gehamerd hebben dat het moest verbeteren. We hebben ook het stappenplan terugkeer op Nederland wereldwijd gekregen. Ja, we zijn natuurlijk met de paspoorten en de nationaliteit en al die onderwerpen, zeg maar, daar hebben we toch redelijk aan de weg getimmerd om daar veel meer aandacht voor te krijgen. En ook de informatievoorziening naar de Nederlanders toe.
Ja, hartstikke fijn. En daarom gaan we nu ook gewoon lekker verder met het volgende onderwerp. Maar je noemde het eigenlijk al, paspoorten. Jullie hebben een meldpunt geopend, hè?
Ja, precies. Want we zijn eigenlijk gestart vanwege de paspoorten en de lange afstanden die mensen moesten afleggen. Omdat alle ambassades en consulaten, tenminste veel ambassades en consulaten, werden gesloten. Dat is eigenlijk het begin van Stichting Goed geweest. En op zich zijn de pop-ups ambassades gekomen en is de communicatie iets verbeterd. Maar er zijn natuurlijk nog steeds best wel problemen. En die komen nu juist weer aan het licht vanwege de paspoortpiek die er op het moment is. En die paspoortpiek, dat komt eigenlijk omdat in 2014 waren de paspoorten die 5 jaar geldig waren, tot die tijd, die werden 10 jaar geldig. Dus al die paspoorten die verlopen nu, zeg maar, in 2024, die 10 jaar paspoort. En daarom is er zo'n paspoortpiek. En dan zie je eigenlijk gelijk hoe, dat het niet stabiel is, die paspoort aanvragen. Want de mensen kunnen geen afspraken maken. De timeslots die de ambassades krijgen, dat zijn er veel te weinig. De communicatie loopt toch niet lekker. De systemen werken niet goed en noem maar op.
Nou, vertegenwoordigen jullie natuurlijk Nederlanders over de hele wereld. Specifiek Australië. Ik heb met de consul hierover gesproken over de paspoortenpiek. En zij zegt, we hebben genoeg afspraken beschikbaar. Wij zijn er klaar voor. Met andere woorden,
ja,
kom
maar
op.
Ik weet niet helemaal. Ik hoor andere geluiden, eerlijk gezegd. Want ik hoor juist de geluiden dat als er pop-ups komen in de buurt, dat die gelijk vol zitten. En dat heel veel mensen dus missen om die afspraak te maken. Omdat het al vol zit. En ook mensen missen het omdat het niet gecommuniceerd is. Ze communiceren alleen via social media. En ze gebruiken niet een e-mail om te communiceren of andere methoden. Dus ten eerste missen mensen de afspraken omdat ze het niet weten. En ten tweede omdat het gelijk vol zit. En omdat het maar 4 weken van tevoren open gaat, die afsprakensystemen. Ja, dat is geloof ik binnen 1-2 dagen zit het al compleet vol. En dan hebben we dus heel veel mensen die vallen dus buiten de timeslots.
Ja, en is dat dan iets wat in Australië speelt of zie je dat dan overal?
Sommige landen valt het mee, want het zijn gewoon kleinere landen en hebben mensen er wat minder last van. Die hoeven niet zo ver te reizen. Maar in principe, Spanje op het moment is ontzettend erg. En daar wonen natuurlijk ook een hoop ouderen, want die overwinteren daar. Die zijn in ieder geval naar het warme weer, het warme klimaat getrokken. En je ziet, we hebben dat eigenlijk vandaag, dat meldpunt opgeroepen, dat mensen hun ervaringen kunnen achterlaten over de paspoort vernieuwen. En positief en negatief, hoeft niet alleen maar negatief te zijn. En het valt gewoon op dat ontzettend veel ouderen reageren. Ja, dat zijn toch wel de mensen die daar het meest last van hebben.
Ja, ja. Wat gaan jullie uiteindelijk doen met al die reacties?
Nou, ik ga begin april heb ik een afspraak bij Buitenlandse Zaken, Consulaire Zaken. En daar zit ik aan tafel met een aantal mensen. En ik wil eigenlijk vooral daarom al deze reacties meenemen. Op tafel leggen en zeggen van, kijk, dit is er aan de hand. Wat kunnen we hier aan doen? Hoe kun je deze mensen tegemoetkomen? En kan er op de een of andere manier een beter systeem opgetuigd worden?
Ja, want wat denk jij? Is dit een kwestie van enorme bureaucratie? Of is dit het niet zien dat er echt wel grote problemen zijn en het mensen misschien ongemerkt toch wat lastiger maken dan eigenlijk hoeft?
Ja, ik denk dat het toch nog de prioriteit van de consulaire zaken. Kijk, de ambassades die zitten daar vooral, naar mijn mening, voor de handel en de economie en noem maar op. En toch zijn die Nederlanders die in het buitenland wonen een iets lagere prioriteit voor de ambassade en voor buitenlandse zaken. En er wordt gewoon niet genoeg geld voor vrijgemaakt. Want je zou denken, je weet dat de paspoortpiek daar aankomt, dan zet je extra mensen neer. Dan zorg je dat die pop-ups vaker kunnen komen. Dat er meer mensen een afspraak kunnen maken. Maar dat is dus allemaal niet gebeurd. En dat kan zijn omdat er geen budget en geen mensen voor zijn. Dus heeft het gewoon een lagere prioriteit op de een of andere manier.
Ja, en ter verduidelijking, een ambassade of een consulaat in een land heeft dat niet zelf in de hand, hè? Die zijn echt afhankelijk van een ministerie in Den Haag.
Klopt, ja, klopt. Ik heb met twee ambassadeurs gesproken, die trouwens van Australië en Spanje. En zij gaven eigenlijk beide aan dat ze de handen een beetje gebonden zijn. Want ze krijgen dus inderdaad maar een bepaalde aantal timeslots voor die pop-ups. Omdat Den Haag anders niet de verwerking aan kan van die paspoorten. Dus ze worden inderdaad wel gestuurd door, ook zal de ambassade willen meer pop-ups. Dus dat kunnen ze dus niet. Dus het probleem ligt zeker in Den Haag en niet zozeer bij de ambassade zelf.
Ja. Mensen kunnen dus reageren op jullie eigen website. Maar om het even makkelijk te houden, zetten wij een link op onze website. sbs.com.au/Dutch. En ik hoop dat mensen jullie met heel veel informatie voorzien, zodat je munitie hebt als je die meeting hebt. Vriendelijke munitie,
precies.
Hè?
Nee, dat is
spreekwoordelijk.
Vriendelijke munitie, precies. Laten we het hopen. het is echt heel erg nuttig voor ons om gewoon de ervaringen van mensen mee te kunnen nemen. En dan weet je gewoon goed wat er speelt en waarom mensen toch klagen of sommige mensen ook gewoon happy zijn. Dat kan natuurlijk ook. Ik moet niet vergeten dat in Australië zijn er natuurlijk wel een aantal VFS Globals. En het gekke is dat er een VFS Global in Brisbane zit die ze niet gebruiken. En daar is best wel een grote populatie Nederlanders volgens mij.
Ja, dus daarover mogen mensen ook hun ervaringen melden.
Zeker, zeker, ja. Over de VFS, over de pop-ups, over de ambassade zelf, over het naar Nederland gaan en daar je paspoort vernieuwen. Eigenlijk kan alles meegenomen worden, ook over de communicatie vanuit de ambassade. Vinden mensen dat ze goed geïnformeerd worden? Willen ze per e-mail geïnformeerd worden? En noem maar op.
Dankjewel, Antonietta Scherzi van Stichting Goed.
Graag gedaan.
Eens per maand besteden we bij SBS Dutch aandacht aan Nederlandstalige boeken. En dat doen we met onze serie Astrid's Boekenkast. Dit keer vertelt boekenrecensent Astrid van Schoonakker over Arcadia van Sipco Melissen. Het boek gaat over de jeugdjaren van Co, een jongen die opgroeit in een gereformeerd gezin en op mannen valt. Astrid legt allereerst uit waarom ze nou juist dit boek wil bespreken.
Nou, dit boek heb ik uitgekozen omdat ik eigenlijk standaard alles wel lees van Sipco Melissen. En dat heeft ermee te maken omdat ik hem goed ken.
Ah.
En dat gaat al terug naar het jaar 1989. Dat was het jaar waarin ik ging studeren in Amsterdam. En Sipco Melissen was een van mijn docenten. Ja, hij was wel een hele bijzondere docent. Omdat hij eigenlijk ook wilde dat wij studenten niet alleen maar in de collegebanken boeken zouden lezen en daarover zouden praten. Maar hij nam ons ook altijd mee op stap in Amsterdam zelf. Daarnaast, kijk, als hij dan vervolgens hele slechte boeken had gelezen, had ik het niet gelezen hoor. Maar hij debuteerde in 1985 met Jonge Mannen aan Zee. En dat heb ik toen ook gelezen en eigenlijk zo een beetje bijgehouden als er weer een boek van hem verscheen. Het was al een poosje stil geweest, dus ik vond het leuk om te horen dat hij weer een nieuw boek had uitgebracht. En dat is het boek Arcadia, waar ik vandaag wat meer over wil vertellen.
Ja, waar gaat het over?
Ja, het gaat, je zou kunnen zeggen, over Sipco zelf. Het heeft ook een ondertitel, een drieluik. Het zijn ook drie verhalen. Die drie verhalen die zijn verbonden aan elkaar, omdat het over dezelfde hoofdpersonage gaat. Co. Sipco, Co, dat is een afkorting die zeer waarschijnlijk binnen zijn familie ook werd gebruikt. En in die drie verhalen heeft hij denk ik heel mooi, of eigenlijk heeft hij heel goed omschreven hoe het is om homoseksueel te zijn. Sipco is niet de jongste meer, want ik had het even opgezocht en ja, dat geloof ik niet, zeker niet als je ook de foto op het boek ziet. Maar hij is dus al 83 en de manier waarop hij er nu over schrijft, denk ik dat dat heel mooi is ook voor jonge mensen die nu dan met hun identiteit bezig zijn. En ja, eigenlijk door die verhalen te lezen zie je dat er niet zo heel veel veranderd is.
Nee. Dat hij in die tijd al dezelfde struggles had. Of ja, precies. Ik zou denken meer struggles had dan de jeugd van nu. Maar...
Nee, nou ja, en dat had ik eigenlijk ook wel een klein beetje verwacht. Zeker ook omdat ik wist, en dat komt in dit boek toch ook wel naar voren, dat hij gereformeerde ouders heeft. Maar goed, dan word ik wel op mijn plek gezet. Want dan zijn het blijkbaar mijn aannames of misschien wel vooroordelen ten opzichte van die religie. Dat je dan eigenlijk direct denkt, nou, met gereformeerde ouders, als je dan uit de kast komt, dan zul je gelijk wel de familie uitgezet worden. En dat is niet het geval. En dat komt eigenlijk al heel mooi naar voren in het eerste verhaal. Want het eerste verhaal, dan is hij zo rond de 25. En dan is het zomer. En het begint eigenlijk als hij de reis maakt richting Woudsend. En Woudsend is een dorp in Friesland. Hij komt dan terug uit Cornwall en in Cornwall is hij een aantal weken geweest en daar is hij bij zijn vriend Bor geweest. En Bor die studeert daar. Co die studeert dan in Amsterdam, maar die is daar om hem te bezoeken en hij gaat dus terug. En hij heeft zich voorgenomen om daar in Woudsend, waar zijn broers en zijn zusjes en zijn ouders in een vakantiehuis vakantie aan het vieren zijn, om hen te vertellen dat hij een relatie heeft met Bor, want hij is dan nog niet uit de kast gekomen voor zijn familie. Nou ja, tijdens die reis naar Woudsend dan vertelt hij al het een en ander, dus dan kom je te weten dat zijn vader een onderwijsman is, directeur ook is geweest op een school, zijn moeder is huisvrouw, hij vertelt over zijn zusjes, één daarvan kennen wij, want dat is de beroemde, in Nederland beroemde actrice Beppie Melissen. Die ken je misschien wel, die heeft ook een mooie rol.
Goeie vrouwen, oogappels, bekende actrice.
Zeker,
ja.
Ook in theater speelt ze prachtige stukken. Maar dat is dus het zusje dat haar ronddartelt. Dus dat is wel leuk als je dat weet en je leest dan dit. Dan zie je haar eigenlijk als klein meisje zo daar ronddartelen. Dat is heel leuk. Maar zijn moeder begint op een gegeven moment dan een gesprek. En dan voel je als lezer, oh, nu gaat het gebeuren. Maar dat gebeurt dan toch op dat moment niet. En dan denk je als lezer, hij had zich toch voorgenomen dat hij het juist ging vertellen. En nou gooit zijn moeder een balletje op en dan vangt hij dat balletje eigenlijk niet. En dat vind ik dan wel heel mooi en toch ook wel typerend, denk ik, voor Sipco. Want die heeft zijn vader heel hoog zitten. En dan heeft hij de leuke tijd met zijn familie achter de rug. En zijn vader gaat hem dan terugbrengen naar het dichtstbijzijnde treinstation, want hij moet dan weer terug naar Amsterdam voor zijn studie. En dan hebben ze samen in een café een heel mooi gesprek. En dat stukje wil ik graag even voorlezen.
Zo dadelijk leest Astrid een stukje voor uit Arcadia, maar nu eerst muziek. Dit is The Clown van BZN. Voor de break hoorde u Astrid van Schoonakker vertellen over het boek Arcadia van Sipco Melissen. En ze stond op het punt om een stukje voor te lezen uit het boek. Daar gaan we nu verder.
Eerst maar koffie, zegt hij. Je wilt vast ook wel appeltaart. Vorige keer, toen ik hier met je moeder was, hadden ze uitstekende appeltaart. Een 9. Ook ik schiet in de lach. Hij en een collega, die tevens beste vriend is, geven aan alles wat ze eten en drinken een cijfer. Ook aan de manier waarop het woord uitstekend scandeert en hoe hij erbij kijkt, hoor je de man uit het onderwijs. Hij vraagt of de ober denkt dat het zal gaan stormen. Oh nee, een harde wind, dat wel, maar geen storm. Hooguit windkracht 5. En in de loop van de middag knapt het op. Als de ober weg is, steken we beide een sigaret op. Mijn vader rookt nooit over zijn longen. Hij rookt niet, hij puft. Ik vertel je dat ik met je moeder heb gepraat, of eigenlijk heeft mama met mij gepraat. Zijn stem is prettig rustgevend, als altijd. Oh, dat dacht ik wel, zeg ik. Ze begon een gesprek naar aanleiding van het boek van Van het Reven dat ik aan Teun gaf. Ik wacht even om diep adem te halen. Ze wilde weten of ik homoseksueel was, zonder het woord te gebruiken. Oh, en wat heb je haar gezegd? Ik vond het geen vertrouwelijke sfeer om op dat moment een moeilijk gesprek te beginnen. Dus ik ontkende het, uit tactische overwegingen. Ik nam mij voor er vandaag met u een gesprek over te hebben. U was mij voor. We gaan beide tegelijkertijd achterover in onze stoelen zitten en kijken elkaar aan. Een tijdje zeggen we beide niets. We roken. Gelukkig roken we. Je moeder is niet gek. Ze had natuurlijk wel eens opgemerkt dat meisjes jou niet echt bezig hielden. Maar ja, je was aan het studeren. Tegen mensen die vragen of jij nog geen verkering hebt, zegt mama altijd dat je getrouwd bent met je studie. Mijn vader lacht met zijn ogen, twinkelende lichtjes, vermengd met een scheutje ironie of spot. Ik vind hem groots. Ook ik lach. Ik heb een verhouding met Bor, zoals u wel zult begrijpen. Ik neem een laatste diepe trek en doof de peuk vervolgens uit in de asbak. Ik hou van Bor. Ik kijk mijn vader strak in de ogen. Het is alsof er een heel zwaar pakket van mijn schouders wordt genomen. En Bor houdt ook van jou? Bor houdt ook van mij. Ik voel me opgelucht, bevrijd, alsof ik aan zee sta, naakt, klaar om in de branding te duiken. Bij de bar zie ik de ober die net van buiten komt. Het meisje achter de bar heeft koffie en appeltaart klaarstaan. Mijn vader drukt de sigaret in de asbak uit en gaat ervoor zitten. Dan heb ik je twee vragen te stellen, zegt hij, en hij kijkt me even strak aan. De ober is aan de tafel verschenen en zet met een vloeiende beweging de koffie en appeltaart voor ons neer. De man heeft voldoende ervaring opgedaan om te zien dat hij op een gevoelig moment een gesprek onderbreekt. Met een nauwelijks te verstaan dat we er maar van mogen genieten, draait hij zich om en keert terug naar de bar. Mijn eerste vraag is, ben je daardoor ooit ongelukkig geweest? Ja, wat moet ik zeggen? Er zijn jongens die zoiets niet aankunnen, zegt hij en neemt het kopje in beide handen, de ellebogen op tafel. Ongelukkig ben ik wel geweest, maar niet wanhopig. Ook ik neem het kopje op en neem een eerste slok. Je denkt dat je de enige op de hele wereld bent en je behoort tot de geminachte groep die uit één persoon bestaat. En die persoon ben jij. En dat is een bizarre gewaarwording. We nemen beide de tijd om de koffie op te drinken. Maar u had twee vragen, zei u. Mijn vader prikt het vorkje in de appeltaart, waardoor de punt uit elkaar valt. Heeft het je relatie met God verstoord? Ik herhaal de vraag en neem weer een sigaret uit het groene doosje. Mijn appeltaart, die er verleidelijk uitziet, blijft voorlopig onaangeroerd. De vraag is helemaal ten voeten uit mijn vader. God, die zo'n belangrijke en vanzelfsprekende rol in onze jeugd speelde, is voor de meeste van zijn zonen verwaterd, zo goed als verdampt. Toch heb ik hem wel iets over die vervaagde God te zeggen. Na een paar trekjes leg ik de sigaret in de asbak en ook ik prik met mijn vorkje in de appeltaart. Wat ik mijn vader vertel, verbaast hem zeer. Ik zie het aan zijn opgelichtende ogen, terwijl hij met het eten ophoudt en de appeltaart half aangebroken laat staan. Ik vertel hem over een ervaring naar aanleiding van een discussie tijdens catechisatie. We hadden een nieuwe jonge dominee die op een avond een gesprek begon over het geweten. Op een zeker moment haalt hij Calvijn aan, die daar verstandige dingen over had gezegd. Volgens Calvijn had ons geweten alleen te maken met God en niet met de mensen. Je hebt de aardse rechtbank en de rechtbank van het geweten. En het geweten van de mens staat boven alle menselijke oordelen. Kerk, nog staat, kan komen tussen jou en God. En deze opvatting, zei ik, herkende ik van ons thuis, van u. En dat was ook zo. Wat mijn vader niet expliciet leerde, maar wel duidelijk maakte door zijn gedrag en houding, was dat het enige wat tussen jou en God instond je geweten was. En mijn geweten zei dat liefde nooit fout of zondig kon zijn. God was liefde, werd ons geleerd. Wat had ik te maken met anderen die zeiden over een liefde waar ik naar op zoek was?
Mooi gesprek.
Ja, hè? Eigenlijk vind ik dit het mooiste stukje uit het boek. Vandaar dat ik het ook graag wilde voorlezen. En ja, ik vind dit zo mooi eigenlijk samenvatten ook, hè, voor mensen die religieus zijn. En natuurlijk binnen de religieuze beleving hebben mensen natuurlijk allemaal weer een eigen godsbeeld. Maar ja, dit geeft eigenlijk een heel mooi weer van dat dat kan en dat dat mag. En dat iedereen kan zijn wie hij is. En als iemand dat voor zichzelf kan verantwoorden of voor de God die hij of zij aanbidt, dan is dat ook prima. Nu in Nederland worden er door heel veel jongeren heel veel LHBTQ+ boeken gelezen. Maar dat zijn vaak Engelse vertalingen. Ik kan me heel goed voorstellen dat de jongens die nu hiermee worstelen om wel of niet uit de kast te komen, dat het heel troostrijk is ook om dit te lezen. Datzelfde, en dat komt eigenlijk naar voren in het tweede verhaal, en daarom vind ik die opbouw ook eigenlijk zo mooi. Want in het tweede verhaal in dit boek is Co 13, dus dan gaan we eigenlijk terug nog verder in de tijd. En dan is hij in Putten en daar logeert hij samen met zijn gezin of familie op een landgoed, dat heet Kalkaria. En op dat landgoed wonen vrienden van zijn ouders en daarom mogen ze daar ook logeren. En die vriend van zijn vader, die wordt oom AT genoemd, die heeft een hele grote boekenkast, maar een deel van die boekenkast is dicht. Met reden dat eigenlijk al die jonge kinderen die daar in dat huis rondlopen, van zowel de eigen kinderen van oom AT als de broers en zusjes van Co, is niet de bedoeling dat ze die boeken gaan lezen. Maar ja, dan blijft die kast een keer openstaan.
Ja, de nieuwsgierigheid is gewekt.
Ja, precies. En dat is natuurlijk eigenlijk, misschien is dat wel de beste manier om kinderen aan het lezen te krijgen, ze het gewoon te verbieden. Want dan gaan ze het misschien toch ook nog doen. Maar dan haalt hij toch een boek uit die kast. En dat gaat dan over de geschiedenis van Putten, dat in de Tweede Wereldoorlog, en dat is een waar gebeurd verhaal, is een aanslag gepleegd op een auto waar een aantal Duitse officieren in zaten. En toen is de helft van de jonge mannen in Putten opgepakt en afgevoerd en nooit meer teruggekomen. En daar ging dat boek ook over. En ja, dan snap je dus dat dat boek daar natuurlijk staat, omdat dat niet voor kleine kinderen, wordt op dat moment de oorlogherinnering nog wat te vers gevonden waarschijnlijk en te heftig. Maar daar gaat hij ook over nadenken en hij haalt daar ook een stuk uit de Bijbel aan, waarin ook eigenlijk de daad wordt beschreven, of nou ja, liever gezegd een verkrachting. En dan zegt hij eigenlijk ook, de auteur, de Sipko, in dat boek, in dat verhaal, dat in je ontwikkeling, dat eigenlijk als je 13 bent, dan voelde hij ook van alles, want hij wordt daar ook verliefd op een jongen die uit Hilversum komt, die ze daar tegenkomen. En hij heeft ook een hele onschuldige seksuele ervaring met een wat oudere jongen in die vakantie. Dat hij voelt van alles, maar hij kan dat natuurlijk niet plaatsen, omdat hij de taal er niet voor heeft. En in dit verhaal wordt eigenlijk heel mooi duidelijk over die verboden boekenkast en die passage uit de Bijbel, dat ja, hoe je als kind, als je ouder wordt en je weet meer van de wereld, je krijgt meer de taal om dingen te benoemen, dan kun je dus ook beter je eigen emoties gaan begrijpen. Dat maakt het heel mooi dat die twee verhalen na elkaar komen, dat je denkt, oh ja, dat is dus eigenlijk zijn proces ook geweest. Dat hij op een gegeven moment als 13-jarige wel al homoseksueel was, maar dat natuurlijk niet zelf nog begreep.
Heel kort hoor, want het is een drieluik, dus er is ook nog een derde verhaal.
Klopt, ja, maar dat is maar een heel kort verhaaltje. En dat was ook al eerder verschenen, dus toen ik het las, toen dacht ik, oh ja, nee, toen viel het ook wel weer op zijn plek, maar dat past er wel heel erg mooi bij. Want dan is ook nog een jonge Co rond die leeftijd. Dan verhuizen ze naar Zeeland, naar een eiland waar zijn vader dus directeur wordt van een school met de Bijbel. Zijn vader is dan bevriend met de burgemeester uit het dorp en die heeft een zoon. En daar wordt Co, die raakt dan weer bevriend en daar voel je ook dan wel die spanning in die hij beschrijft. Ja, het mooie van dat verhaal is dat Eleanor Roosevelt, de echte, en dat is dan ook
even een naam, gebeurt, hè?
Die even, en ik kan me heel goed voorstellen dat dat als kind heel veel indruk op je gemaakt heeft, als zo'n grande dame natuurlijk dan naar zo'n dorp toe komt. En dat heeft te maken met de voorouders van Roosevelt, de roots liggen daar ook in Zeeland. Dat beschrijft hij ook, en wat eigenlijk wel heel mooi is, is dat zij, die twee jongens, die denken dan daar het fijne van nou ja, goed, die weet ook niet precies wie zij is. Dus zij gaan gewoon lekker zwemmen, want het is lekker weer. Daar gebeurt iets, dat zal ik niet verklappen. Maar dat maakt ook wel dat je ook die vriendschap eigenlijk weer heel bijzonder is. Zo'n twee van die jongens die daar in dat Zeeuwse dorp dan met elkaar een mooie tijd hebben en veel voor elkaar betekenen. Ja, en wat ik eigenlijk daar ook wel mee, dat ik zo goed vond dat dat verhaal nog wel bij die andere twee paste, is dat het zijn de zomers. En nou ja, je hebt dan aan de ene kant hè, de Veluwe, maar ook Friesland en Zeeland en de manier waarop dat beschreven is. Je voelt dat het heerlijk weer is, maar ook wel een beetje broeierig. Maar ook van die eindeloze, nou ja, dat je als kind, weet je, dan denk je dat die 6 weken schoolvakantie, dat dat een eeuwigheid duurt. Nou, en dat is ook fijn in dat boek, weet je wel. Dan kan je lekker in zo'n sfeer achterover hangen en dan zo die jongen daarmee zien worstelen. Dus ja, ik heb er erg van genoten en vind het daarom ook een dikke aanrader.
Hartstikke mooi. Dankjewel Astrid voor deze maand. Heel graag tot volgende keer.
Graag gedaan.
Op onze website sbs.com.au/Dutch zijn nog heel veel meer boekentips van Astrid te beluisteren. Voor onze vaste luisteraar, die weet het wel, op zaterdag zenden we altijd een mini-les Leer Nederlands uit. En ook vandaag is dat niet anders. Joyce Diebels van Dutch with Joyce is er weer bij. En ze bespreekt vandaag het lichaam.
Hoi, ik ben Joyce van Dutch with Joyce. And today we have another Dutch lesson. A while back, we learned everything about our face, and today the rest of your body is happening. So let's start with the body. Might be a tricky one to pronounce for you, so have a good listen. Het lichaam. So it's written with CH, but we pronounce it as our favorite letter, the G. Het lichaam. And het lichaam exists out of multiple things. You might remember the word for head. So have a little think if you can remember that one. Your head is het hoofd. Het hoofd. And a great song actually to listen is Head, Shoulders, Knees and Toes, because it's the same song that you might remember from your childhood. And we have the same one again. So it's perfect to learn about some of the body parts there. Hoofd, but in between the head and shoulders, we've got our neck. So our neck consists out of a back part and a front part for us. So the back part is neck. Minus a C there in written language. And the front of your neck is called your hals. Hals. And something that we can say is, ik steek mijn nek uit voor jou. So this is a very typical Dutch phrase. Ik steek mijn nek uit voor jou. So this means something along the lines of, hey, you're putting everything first for that other person, to do a lot of things for them. And it's usually said if the other person doesn't really appreciate all the work that you've done for them. And then they go like, oh, maar ik steek mijn nek uit voor jou. I do everything for you and you're not appreciating it. So that's a good one to remember. Then onto our shoulders. This one is not far off from the English word, and we say schouders. Schouders. Then we've got our bovenlijf, so our upper body. So another word for body is lijf, lijf. Think about your life, maybe. That's how you exist, by having a body. So we can say bovenlijf of bovenlichaam. Boven means above. And that consists out of your borst. Your borst is your chest. And it also means one breast. So men do have a chest as well. So they have a borst. And women also have breasts. So that means borsten. Then we've got our tummy as well. So our tummy is called een buik. Buik. And this is specifically the buik itself. So it has nothing to do with like your stomach as such, where the food comes in, like our organ. It's just the tummy, the buik. Onto our bovenlijf, we also have arms. And arms are pretty much the same, just we use the Dutch pluralization. And then we get armen. And we can split it up into a few bits. We can split it up into bovenarm and onderarm. Bovenarm and onderarm. Tussen de bovenarm en de onderarm is jouw elleboog. Tussen means in between. An elleboog is your elbow. Tussen je bovenarm en je onderarm zit je elleboog. Underneath the onderarm is je hand. So hand, very easy, hand. En tussen je onderarm en je hand is jouw pols, your wrist. So think about where you check your heart rhythm, check your heart pulse. That's near your wrist, so that is called pulse. Tussen je onderarm en je hand zit jouw pols. En aan jouw hand heb jij vingers. Vingers zijn your fingers, but instead of saying fingers, we just have the one sound, the ng, which is an ng. And the F becomes a V. Vingers. Jij hebt vijf vingers. En de namen van de vingers zijn duim, thumb, duim, wijsvinger, je pointy vinger, je wijsvinger, je middelvinger, je ringvinger en je pink. And that is the same as English because pink is actually a Dutch word that the English inhabited. Then, van jouw bovenlijf gaan wij, guess what, naar jouw onderlijf. And the first thing that we pretty much spot there is your bum. And your butt cheeks as such are billen. So parents like to say to their kids, ga even zitten op jouw billen. Ga zitten of ga even zitten op jouw billen. Then we've got our legs, which is een been. A leg is een been. And two legs zijn benen. En wij hebben een bovenbeen en een onderbeen. Een bovenbeen en een onderbeen. En tussen het bovenbeen en het onderbeen is jouw knie. So contrary to English, we do pronounce the K when it is in front of an N. So it's pretty much written the same, except we do pronounce the K. Knie. Knie. Onder jouw onderbeen heb jij een voet. En tussen jouw onderbeen en jouw voet heb jij een enkel. So voet is foot. An ankle is obviously your ankle. Your shin, might be a handy one to know, is called your scheenbeen. So it's kind of like a shin, but you pronounce the G there a bit more, and then you rhyme it with been. Scheenbeen, your shin. Lastly, aan jouw voet heb jij tenen. Jij hebt vijf tenen aan jouw voet. And tenen, of course, are your toes. We don't really have a specific name for every toe, though we usually like to say je grote teen and je kleine teen, since they are a bit more in the picture. So je grote teen and je kleine teen, your big toe and your small toe. And the rest are just in between. Dat zijn jouw woorden van jouw lichaam. Of jouw lijf. Play a game with yourself while you point to certain body parts of your body and see if you can point out what they are in Dutch and see if you can do it quicker and quicker and quicker by practicing the words more and more and more. Good luck with practicing the words for jouw lichaam and tot de volgende keer. Doei!
Alle woorden en zinnen die zojuist voorbij kwamen zijn terug te lezen op onze website. Ook kunt u hier het liedje Hoofd, Schouders, Knie en Teen beluisteren. Inmiddels staan er trouwens meer dan 30 minilessen online. En onze website is sbs.com.au/dutch. Thank you. Tot zover deze uitzending van SBS Dutch op deze zaterdag. Deze aflevering en al onze andere verhalen en series zijn terug te luisteren op onze website sbs.com.au/dutch, maar ook via de SBS Audio app. Deze is gratis te downloaden in de Apple Store of in Google Play en natuurlijk ook in uw favoriete podcast app. We zijn ook te vinden op Facebook, facebook.com/sbsdutch. Daar delen we ook al onze verhalen en series en u kunt daar natuurlijk op reageren. We sluiten vandaag af met muziek van Suzanne Freek. Dit is Goud. Ik wens u een heel goed weekend. Heel graag tot woensdag.
Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.